Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. We lezen psalm 141. We noemen nu psalm 141. En we zingen psalm 61 vers 1 en 2. Psalm 141 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 5 en Psalm 84 vers 3 en 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Psalm 141. En we zingen Psalm 61 vers 1 en 2. Psalm 141 vers 1 en 2. Psalm 27 vers 5 en Psalm 84 vers 3 en 4. We wensen u een goede dienst.
onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 61 en daarvan de versen 1 en 2. Wil, o God, mijn bede horen, neig mijn oren naar mijn zuchten en geween in verafgelegen streken. Schier bezweken, zoek ik heul bij u alleen. Leid mij, Heere, ik zou in stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. Wil mij tot een toevlucht wezen, als voor deze vijands vreed geweld ten trots. 1 en 2 van Psalm 61. Dan zal er nu een gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit het boek der Psalmen, en daarvan de 141ste. Wij noemden u als de schriftlezing in dit middaguur Psalm 141, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David. Heere, ik roep u aan, haast u tot mij, neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. Neig mijn hart niet tot het kwade zaak, om enig handel in goddeloosheid te handelen met mannen die ongerechtigheid werken, en dat ik niet eten van hun lekkernijen. De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn, en hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn. Het zal mijn hoofd niet breken, want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun tegenspoeden. Hun rechters zijn aan de zijden der steenrots vrijgelaten geweest, en hebben gehoord mijn redenen, dat zij aangenaam waren. Onze beenderen zijn verstrooid aan de mond des grafs, gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had. Doch op u zijn mijn ogen, Heere, Heere, op u betrouw ik, ontbloot mijn ziel niet. Bewaar mij voor het geweld des striks, dien zij mij gelegd hebben, en voor de valstrikken der werkers der ongerechtigheid, dat de goddelozen elk in zijn garen vallen, tezamen totdat ik zal zijn voorbijgegaan.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u gaat nog door. Op de morgen van deze dag mag nog een middag volgen. En Heer, als we eerlijk zijn, wie van ons zou vanmorgen bij het open doen van de ogen, bij de eerste gedachte, daar ook een gedachte aan gewijd hebben? Wie van ons zou dat nu bedacht hebben, zal er op de morgen nog een middag volgen? Zal nog de morgen voleindigd worden? Wat vanzelfsprekend iedere dag al zo gewoon en ervan uitgegaan dat we iedere dag weer zullen volbrengen. Heren, dat tekent ons, waar wij alles als vanzelfsprekend aannemen en we zeggen dan uit uw hand, maar wij hebben geen verstand van uw hand. Want uw hand wordt bewogen door het vrije van uw welbehagen. En als we dat gaan zien, dan is het niet vanzelfsprekend dat de dagen nog voortgaan. Dan is het verre vanzelfsprekend dat wij die dagen nog beleven mogen. Dat voor ons persoonlijk nog middag is geworden. Heren, want dan komt er iets anders op onze ziel aantrekken. Want heren, naar recht, dat leert u uw kerk. En zou u ons allen moeten verdoen van voor uw heilige aangezicht. En u zult dat ook doen als genadetijd voorbij is. En dan zullen we heel onze tijd krijgen te betreuren. En dat zal ook de verschrikking zijn in de hel. Ook dat, het leven terug te krijgen zoals het geweest is. En niet meer over te kunnen doen en dat te betreuren. En dat zal eeuwig opklinken. Had ik dan maar. En was ik dan maar. Dan zal een mens moeten terugzien naar de dagen die voorbij zijn. En al die uren gaan dan wegen. Dat zal lood zijn. Dat zal ondraaglijk zijn. Als een mens zijn uurtjes en zijn uren en zijn dagen terugkrijgt. Die hij hier verbruikt heeft. En die hij hier als vanzelfsprekend heeft aanvaard. Die hij overal voor gebruikt heeft. Behalve voor dat ene waartoe die dagen gegeven zijn. Om met een drie-enige God verzoend te worden. Heren, daarom mag het voor ons allemaal eens een wonder zijn. Ook hier vanmiddag nog aanwezig te mogen zijn. En dat het woord nog is geopend. Dat er nog een woord wordt gesproken. Want heren, bij alle wonderen is dat wellicht het allergrootste. Dat u zich verwaardigt nog te spreken tot mensen die niet anders doen dan de oren voor u sluiten. En dat u nog het woord richt op mensen, kinderen die een hart omdragen. Dat maar één zin kan voortbrengen. Altijd weer datzelfde wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Heren, dat is ons beeld. Dat is ons hart. We zijn vijanden van u geworden. Heren. En als dat nou waar gaat worden. Wat waar is. Waar gaat worden, dan wordt dat het grootste wonder. Dat vijanden nog met God kunnen worden verzoend. Want zoals we hier zitten in onze godsdienst, dan zal het op zijn best nog zijn gereformeerde mens met God verzoend. En eigenlijk vinden we dat wel vanzelfsprekend, ook dat. Want wie is er nog zo rechtzinnig als wij zijn? In een land waar schier de godsdienst is verdwenen. Wie houdt het nog zo bij de oude waarheid als wij die hier vanmiddag nog samen mochten komen. Heren, daar hebben we toch wat mee verdiend. U ziet toch ook wel uw scheppingen. U ziet ook dit land dan. U ziet toch ook de weinigen die dan nog in die wegen mogen gaan. Dan hebben we toch wel de hemel verdiend. We zeggen het nog net niet. En misschien niet bewust die gedachte, maar toch. Maar wat wij verdiend hebben, is een hel in de hel. Als wij ons niet bekeren. Als wij met een drie-enige God niet verzoend worden, want dan zal ons oordeel zwaarder zijn. Heren, mogen er ook vanmiddag nog vijanden met God verzoend worden. En wilt u de prediking daartoe laten uitgaan? Hier in Vriezenveen. Waar ook deze middag de diensten worden gehouden. Zoals we hier mogen zijn in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. En dan zat er niemand naar de kerk gegaan. mogen wij dan in die weg gebracht ook nog die vrucht ontvangen. Dat in deze dienst u laat zien wat een mens al werkelijk is geworden. Hoe dood die daar ligt. Is een verbondshoofd Adam. Zonder eenzucht. Zonder een knippering van de oogleden. Zonder enige beweging geestelijk van zijn ziel. Zo dood en zo vijandig dood. En de Heere, wilt u dan langskomen? En zou u dan willen spreken? Dat u spreekt tot al uw volk. In die levendmakende daad. Leef. Tot die ziel daar in dat bloed vertreden. Leef. En in uw voorbijgaan. In die aanspraak. Komt u voor uw kerk zelf mee en u schenkt het leven uit uzelf. U verheerlijkt uw eeuwig schoot en wonderkind in die ziel die daar ligt. En die gaat voor het eerst bidden. Die gaat voor het eerst in waarheid tot u spreken. Die gaat het uitschreven voor de hemel. Want die krijgt zijn toestand onder ogen. Die opgezocht wordt. Waar u ten laatste uw schootkind in zult verheerlijken. Die wordt gebracht in een weg waarin iedereen zalig kan worden behalve hij. Behalve zij. Zo werkt u door de dood heen aan op het leven. Zo werkt u door die afsnijding naar de vereniging. Zo werkt u. Een werk waarvan de mond eeuwig zal spreken. Want die ziel, die gaat het verstaan waarom er een eeuwigheid is voor de kerk. Om dat wonder alleen maar groter te zien worden. En dat het van die ene kant is gekomen. En dat gaan ze ook zeggen. Ik ben zelf nooit erop uit geweest om u ze leren kennen. Maar u heeft een goddelijk bezoek gebracht. U zegt het zelf in uw woord. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Heer, mag dat ook vanmiddag gebeuren. Dan zal dat niet onbekend blijven. Dan zal dat ook zichtbaar worden. Heer, die ziel die gaat bidden. Die het van u leert. En die gaat ook verstaan wat we samen hebben gelezen. Uit uw dierbaar getuigenis. Die gaat ook verstaan wat wij zo vaak hebben gehoord. Wat het gebed is, een ademtocht van de ziel. Want wie kan er nu alleen ademen? En dan die het leven heeft gekregen. En dode adem niet. Hij had het alleen maar een dood, standaard. Maar alleen de kerk die het leven heeft ontvangen, die mag dat werk van de gebeden, door de geest de gebeden ook beoefenen. En wilt u ook daar vanmiddag nog een weinigje onderwijs uit geven? En dat mag ook zijn, Heere, voor ons allen samen. Want het is altijd zo groot als een mens ook eens mag zien wat hij mist. Zeker die mens die denkt dat hij kan bidden, dat dacht Paulus ook. Totdat u kwam, toen wist hij niks meer. Maar toen was er één die voor hem ging bidden. En die van eeuwigheid bewogen is over die Paulus. Over al dat volk dat ligt onder het zegeltje van de verkiezing. En dan gaat er een ander bidden. En dan wordt die kerk bediend met het gebed van die biddende hoge priester. Ik wil ook vanmiddag nog een gebed uit dat hart van die priester schenken. Zo onderhoudt het leven in uw kerk. U hebt het geschonken, u onderhoudt het ook. Zo komt terug wat u hebt geschonken. Van God bidden geleerd. Om in het gebed u te mogen bedoelen. Leven ontvangen om op het leven aan te werken. Heer, gedenk ons in het spreken, in het luisteren. Daar waar de kerk vanmiddag samen mag komen. Wilt u daar zelf in medekomen? Wilt u nog harten verbreken wilt u uw volk nog eens opbeuren. En geef ook hier nog een levende zucht om met zo'n zucht aan uw zijde te mogen vallen. En wil u daarin zelf nog verheerlijken. Heb dank, Heere, dat we hier zo mogen zijn. Bijzonder ook mag er nog uw aangezicht gezocht worden voor hem die in ons midden is, die een chemokuur moest ondergaan. De heer Winkel die nu moet wachten op de uitslag van hetgeen is geschied. En Heere, ook allen daaromheen en ook de gemeente als geheel daarbij betrok. De uitslag, maar uiteindelijk komt die van u. En Heere, wilt u het nog zo maken dat daarin ook u wordt erkend. Heere, want er is wel wat gezegd om wegen te gaan die wij niet verstaan. Het is wel wat gezegd om achter u aan te komen, hoe de weg ook mogen zijn. Maar zou u dat nou willen geven? Want alleen in een weg achter u aan gaat de ziel het zeggen dat u goed bent. En daar gaat het om. Want u bent goed. En dat moeten wij leren. In de verfoeiing van onszelf. Dat u goed bent. Wil ons dat allemaal leren. En gebruik daartoe ook nog de dienst van deze middag. Ik wil het zo nog goed maken. De vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. We zouden uit het uw voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 147, met de hulp des Heeren willen overdenken wat u vindt in het tweede vers, de beginwoorden, waar David een gebed doet voor zijn gebed. Wij lezen Psalm 141, vers 2 aan: mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Zover. Geliefden, dan is het duidelijk. Jonge mensen, oude mensen, mensen, stervelingen. Is het duidelijk dat hier het gebed vergeleken wordt met reukwerk. Zoals dat iedere dag de oude bedeling tot tweemaal toe door de priester werd geofferd in het heilige, het reukoffer. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Het gebed vergeleken met reukwerk. Dat is niet alleen in deze psalm 141. U vindt in deze Bijbel hier voor mij, is er ook een tekstverwijzing. U vindt dat ook in Openbaring 8... waar de gebeden der heiligen worden vergeleken met reukwerk. Daar zouden wij vanmiddag met de hulp des Heren willen stilstaan. Twee gedachten. Staan we eerst stil bij het bereiden van het reukwerk. En vervolgens bij het brengen van het reukwerk. De toebereiding en de toebrenging van het reukwerk vergeleken met het ware gebed. Gebed vergeleken met reukwerk en dan stilgestaan bij het bereiden en het brengen van dat reukwerk. Toebereiding en toebrenging van het reukwerk vergeleken met het ware gebed. En wilden nu ook eerst nog van deze psalm zingen, 141, en daarvan de versen 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ui haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers, mijn bee, met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. 1 en 2 van Psalm 141.
Thank you.
Gemeente, David in nood. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. David, in nood, u vraagt wanneer, ik vraag wanneer niet, altijd. Kijk ook naar zijn leven. Als herdersjongen, in gevaar, voor zijn persoon en voor zijn kudden. Het wild gedierte, de dief, de moordenaar. Later, als leider van 400 voortvluchtige mannen, allen die benauwde ziel hebben en een schuldeiser, daar in de spelonk van Adullam, in gevaar, achtervolgt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. U zegt, maar later is toch beter geworden. Koning van Juda, later van geheel Israël, geliefde nee. Ik denk aan de vele oorlogen met buitenlandse mogendheden. Ik denk aan de binnenlandse opstanden. Ik denk ook heel bijzonder aan zijn eigen gezin. Wat is daar veel leed en moeite geweest. Alleen al de kinderen die hem ontvallen zijn. Eerste 7 dagen oud geworden. Uit Bathsheba. Amnon, gedood door zijn broeder. Absalom, gesneuveld in de strijd. En heel het huiselijk leed, wat daarmee samen hing. Nood, altijd geweest. En bij datgene wat hij de mensenkind ondervindt, krijgt Gods kind er nog geestelijke nood bij. Eenerlei weg ondervindt de rechtvaardige en de goddeloze. Maar de rechtvaardige krijgt nog zorgen die een onbekeerd mens niet kent. Zijn geestelijke vijanden waar hij mee te maken krijgt. En heel vaak nemen die geestelijke vijanden hun uitgangspunt om een ziel te bespringen vanuit hetgeen in het natuurlijk leven gebeurt. Een voorbeeld: als daar David vervolgd wordt door zijn schoonvader. Ach, wat zegt David dan? Dan zegt hij niet, ach, dat komt allemaal goed, want ik ben gezalfd. Er zijn mensen die hebben een belofte op zak en die kunnen er naar willekeur over beschikken. En die kunnen zichzelf vertroosten en op de been houden. Dan zeg ik niet, want David zei dat het goed was. Goed begrijpen hoor. Maar hij heeft het wel zo ervaren. Dat die geestelijke vijand zo groot is, dat hij inderdaad zei, Heere, zal ik dan nog één deze dagen door de hand van Saul sterven? Jawel, met de belofte op zak. Ja, op zak. Maar zo'n mens is alles kwijt hoor. En dat werk Gods, dat moet ook onderhouden worden. Dat leert God zijn kerk wel. Maar dat is een benauwdheid geweest. En wat denkt u om een ander voorbeeld te noemen? Als daar zijn ene zoon incest pleegt. Dat ze van binnen niet hebben uitgeroepen. Ja David, dat kan ook niet anders hè, met zo'n vader. Met zo'n vader. Dan krijg je je kinderen wel als jezelf terug. Dat is benauwd hoor. En zo voort. Ja. Altijd maar zo voort. Nee, tot uur van de dood. Dan zijn ze voor eeuwig van die vijanden verlost. David in nood. En wat doet u dan? Als u in nood bent, wat zou David hebben gedaan, denkt u? Oh ja, bidden. Want zeggen we, nood leert bidden. Oh, dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. God leert bidden. En dan kan die nood, kan hij nood voor gebruiken, ja. Maar er staat hem vrij, kan die alles voor gebruiken. God leert bidden. En God heeft het ook David geleerd om in die nood te bidden. In die nood. En wat gaat dan David bidden? En dan moet u eens kijken in de voorliggende psalm. Wat David dan gaat bidden in die nood, welke nood dat geweest is, dat is niet precies uit te maken. Het heeft alles te maken, zo ik het zie, met mensen die uit zijn op zijn leven, die hem willen doden of anderszins hem van de troon willen stoten. Wat gaat David dan bidden? Vijf zaken komen dan aan de orde, daar moet u eens op letten, geliefden. In de eerste plaats, en dat is het eerste ook wat bij ons boven komt. Natuurlijk, verlos mij van mijn vijanden. Dood ze. Verdoem ze. Van je vijanden verlos willen worden, ja. Maar er is meer, twee. Hij zegt, bewaar mij, heren, bewaar mij voor hun lekkernijen. Nou, dat woord herkennen we wel. Lekkernijen. Wat is daar dan zo gevaarlijk aan? Waarom moet je daar nou voor bewaard blijven? Ja, ja, want de duivel, die komt niet altijd met het zwaard. Nee, zeker niet. Maar hij komt met lekkernijen. Jeugd van Vriezenveen, om je te verleiden en te verlokken. En hij zegt er nog wat bij. Hij zegt, och, het zal allemaal misschien niet goed zijn, maar je leeft maar één keer. En de wereld, nou ja, die is er ook om van te genieten. En als je dat op een gepaste wijze doet, wat zou daar nou voor kwaad in zijn? Weet u wat de duivel, dat is een ervaren koopman en een handelaar. U weet wat handelaars doen, hè? Die hebben altijd een relatie geschenken. Weet u wat het is? Nou, dan hebben ze een bezoek gebracht en dan laten ze wat achter. Zeggen ze, nou, ik ben een goede relatie. Aandenken van de zaak. Mooi voorwerp. Zo'n hebben-ding, zeggen ze geloof ik, hè? Nou, dat doet de duivel ook. Allemaal relatiegeschenken om je nog meer aan hem en zijn goddeloze dienst te verbinden. De lekkernijen, en dat smaakt goed hoor. Zoete beten onder de tong. Bewaar me voor hun lekkernijen. Die verboden vruchten. U wil misschien dat ik er een paar noem? Nee. Nou, ik zou er 60 kunnen noemen en 6000 vergeten, dat doe ik niet. U weet het toch wel. Het derde. Bewaar de tong. De tong? Ja, bewaar de tong, zegt David, want kijk, dat is ook zo'n groot gevaar, dat je je vijanden met gelijke munt gaat betalen. Dat je zegt, ze benauwen mij. Ze staan me aan het leven. Dan zal ik ze ook iets benauwen. Met je woorden. Met je daden. En vooral met je woorden kun je zo onnoemelijk kwetsen. Doden. Bewaar mijn tong. Dat mij niet onbedachtzaam ontglippen. En wacht bij de deuren van mijn mond. Vierde. En zegt de Heer, bewaar mijn tong ook nog. Aangaande u zelf. Want dat is ook zo'n gevaar. Hè? Dat je God gaat verdenken. Heer, u doet het niet goed. Waarom is het alles tegen mij? De klacht van Asaf is heel de kerk niet vreemd. De goddelozen zetten een grote mond op tegen de hemel. En ik moet er diep onderdoor en mijn bestraffing is er alle morgen. Verwijten aan God. Bewaar ook daarvoor mijn tong. En het vijfde, geliefde, daar willen we nu verder bij stilstaan. In dit gebed, bidt hij ook voor zijn gebed. Dat is wat merkwaardig, zegt u. Dat je gebed doet voor je gebed. Ja, dat doet hij. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Heere, zegt hij, mag mijn gebed nou zijn? Reukwerk. Wat aangenaam is voor u. Dat je gebed aangenaam is voor God. Dat is een wonder hoor, als een mens dat in waarheid mag vragen. En wat betekent dat? Zoals gezegd, geliefden, dan moeten wij nu een ogenblik letten op die oud-testamentische offerdienst. Heel veel offers werden er gebracht in het tempelcomplex. We gaan vanmiddag kijken naar het reukoffer. Tweemaal, 's morgens en 's middags, dat laatste werd avondoffer genoemd, ging een priester, geen ander, naar het heiligdom, het voorste gedeelte, het heilige, nergens anders, om op het reukofferaltaar, dat gouden reukofferaltaar en nergens anders op, zijn offer te brengen. Een bepaalde persoon, op een bepaalde plaats, op bepaalde uren, maar ook met een bepaald reukwerk. Dat was niet vrij. Het was niet zo dat iedereen van die priesters naar eigen goeddunken een offer samenstelde en dat ging brengen. Nee, ook de samenstelling en de toebereiding van dat reukoffer was voorgeschreven. Aan regels gebonden. En voor het goede verstaan van dat ware gebed moeten wij dus nu eerst letten op de samenstelling van dat reukwerk, zoals dat iedere dag tweemaal in het heilige door de priester werd gebracht. De schrift schrijft dat voor, God schrijft dat voor. Onthoud het, kinderen ook. 4 bestanddelen. Dat reukoffer kende 4 bestanddelen. Ik noem ze. 2 kent u. Mirre en wierook. 2 kent u mogelijk niet. Galban en olige. Die eerste 2 zijn bekend. Dat zijn harssoorten. Ik moet veel uitleggen, maar dat geeft niet. Harssoorten, als je een inkeping maakt in een boom of een grote struik, dan komt er wel eens zo'n hele dikke trage vloeistof uit. Hars. Dat legt zich als een beschermende laag op de aangebrachte wond. Nou, mirre is zo'n harssoort. Komt uit de mastikstruik en een korreltjes verbrand, heel langzaam, geeft het een goede reuk. Goede reuk, onthoud dat maar. Mirre. Geldt ook voor dat andere, wierook, uit een Arabische struik gewonnen. Vooral in die helder witte vorm, zeer geliefd en ook zeer kostbaar. Bij verbranding een aangename geur. 2, heel bijzonder. Goed en aangenaam. Die andere 2 niet. Galban en onige. Onige, dat betekent eigenlijk letterlijk vertaald nagel. Dat ze vormen een dekseltje van een zeeslak, zoals die gevonden werd in de Rode Zee. En weer wanneer dat dekseltje, dat nageltje nou verbrand werd, dan gaf dat een hele bittere, onaangename geur. Met galban nog erger. Dat is melksap uit een 2 meter hoge plant gewonnen. Werd dat verbrand, dan, zo luidt de overlevering althans, was de geur zo penetrant dat zelfs slangen ervoor op de loop gingen. Voor zover je van een slang kunt zeggen dat hij loopt uit de gang. 2 aangenaam. 2 onaangenaam. En weet je wat nou zo bijzonder is? Vermengd en dan verbrand, toch een lieflijke geur. En als u vraagt waarom dan die andere 2 erbij, Dan is het antwoord, ach, ook die andere twee, Galban en Olige, hadden een functie. Olige geeft duurzaamheid en kracht aan het offer. Dat het dus lang en krachtig brandt. En ook Galban heeft een functie. Bevordert de brandbaarheid van het offer wonderlijk. Vier samenstellende delen, bij elkaar gevoegd, een heerlijke reuk. En zo samengesteld moest het als reukoffer worden gebracht. Geliefde, kijken we nu naar wat dat betekent voor het waarachtig gebed. Is er in het ware gebed ook sprake van deze vier zaken? Ja, maar die kennen wij van nature niet. Daarom kan een mens ook van nature niet bidden. Wat betekent dat dan, geestelijk overgebracht? Onige, Galban, Mirre, Wierook. Wat betekent dat dan? Laten we eens een vraag stellen voor onszelf. Wat vindt u nu heel erg onaangenaam in het leven? En dan zeggen jongeren en ouderen, denk ik, allemaal hetzelfde. Heel onaangenaam. Zorgen die je over het hoofd groeien. En met name die zorgen te maken hebben met je gezondheid. We denken aan vreselijke ziekten, aan sterfgevallen. De zorgen die daarmee samenhangen, dat is zo onaangenaam. Zorgen, laat ik het zomaar zeggen. Mag ik dat vanmiddag eens noemen de onige van het leven? De zorgen waarvan je wel verlost zou willen worden, maar die er altijd zullen zijn. En wat is dan Galban? Ik vroeg mezelf ook, wat is nou het meest onaangenaam? En toen zeiden we zo voor onszelf, ja, al dat zorgelijke, dat moeitevolle van het bestaan, met name ook wat te maken heeft met sterven. Dat is toch het meest smartelijke, bedunkt. Is er nou één vanmiddag in de kerk die zegt, nee, ik heb geleerd, dat is een wonder hoor, nog smartelijker. De zonde die uw hoogheid, o God, schonde. Zonde. Als het meest bittere van het leven. Niet omdat het een mens naar de hel sleept. Maar de zonde in zichzelf gepeild. Als onteering van dat lieve goddelijke wezen. En dat de smart in het hart. Galba. Dat ik God heb verlaten. En toveren. Mirre, dat is de liefde Gods in Christus. En wier ook, dat is de lof die God zich bereidt. En hoe leert God dan zijn volk zo bidden? Dat dit ook in het gebed gekend wordt. Geliefde, ach zeg u nou maar, u zei dat zo van die zorgen, maar dat hoeft God ons niet te leren hoor. Dat leert de mens toch wel. Ja, u heeft voor een deel wel gelijk. Maar dan ga ik eens met u kijken. Een zorg. En ik denk vanmiddag voor mezelf heel bijzonder aan iets. En ik denk ook nu even voor een ander iets. Verschillende dingen. Verschillende zorgen. Ik noem er één. Dat is een man. Toch niet zo oud. Die op een zekere avond met de brokstukken van zijn huwelijk kwam te zitten. Ik zal niet zeggen wat er allemaal gebeurde. Wat er dan in een mens allemaal opkomt, hij heeft het wel gezegd. Zorg, die ontzettende zorg van een verbroken huwelijk. En toen gebeurde het. Dat de Heere die avond die man meenam. Naar een andere echtbreuk. In de paradijs. En diezelfde avond werd die man echt breker. Gemeenschap met God verbroken. Schuldenaar voor God geworden. U zei het zo even. Schuldenaar geworden. En daarmee de oorzaak van alle echtbreuk. Er kwam de diepste oorzaak van alle zorg aan het licht. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Welzalig de ziel die dat leert verstaan. Van de zorgen teruggebracht naar de oorsprong van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde. Dat leert God in de weg van ontdekking, geliefde door zijn geest. Laat hij zien wat een mens is, een echtbreker die God op zijn hoogst heeft misdaan. De armen gestort van die helle hond, de duivel. Zich aan hem verbonden. En dat is de taal van een mens, u weet het toch wel, dat zingt hij. Hij zingt niet weg, wereld weg, schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Hij zegt, ach wereld, ach, gij weet wel hoe rijk ik wel ben. Ik ben God verloren, ik heb de duivel verkoren, wiens eigen ik ben. Daar wordt nou geleerd. En dat het bittere, dat de droefheid en de smart en de tranen, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dan proef je de galmen. Bitter. Dan leert God ook zijn volk dat daarop niet anders kan volgen dan een eeuwige bitterheid te moeten smaken, voor eeuwig buiten Gods liefde gemeenschap te worden gesteld in dat oord van eeuwige rampzaligheid. Dat is de hel. Een mens zou van zichzelf willen weglopen, maar kan dat nooit meer. Als de Heer zo gaat leren, maar u weet het zelf wel, dan zal een mens proberen die werkelijke stank is geworden in de heilige neusgaten Gods, proberen zich wat te veraangenamen. Voor God te veraangenamen, moet ik zeggen. En hoe we dat ook verder noemen, reformeren of opknappen of opsieren. Komt altijd op hetzelfde neer. Een mens wil God een handje helpen. En juist daarin, in dat zogenaamde medewerken, betoont hij zich een tegenwerker van God en van vrije genade. Maar de Heer trekt door. Tot het ogenblik dat de mens aan het einde met zichzelf gekomen. En uit zichzelf gezet. Daar gaat het over. Aan Gods kant van. En dat is een wonder. Want daar kan God met eerbied gesproken zich als Jozef destijds bij zijn broeders niet inhouden. Als een ziel ook vanmiddag zich voor God schuldig leert kennen, dan kan God zich niet inhouden. Zoals hij het zelf heeft gezegd, als mijn volk zich schuldig leert kennen, zal ik mijn verbond gedenken. En wat is dat dan wel? Dan zal hij zijn vaderhart openen om uit dat vaderhart te schenken de mirre van de vergevende liefde in Christus. Een ziel die je beleeft God op het hoogst misdaan, onteerd, gekrenkt, daarmee aan de zijde Gods gevallen, ontvangt uit het gewonde harte Gods, door de zonde onteerd, zijn deugden gesmaad, ontvangt uit dat hart de mirre, die vloeit dan als Gods vergevende liefde in het hart van die ziel. En oude schrijvers hebben het opgemerkt, weet u, als mirre uit een boom komt in de natuurlijke, dan heeft het de vorm van een traan. En zo is het wel eens uitgelegd, dat betekent dat de bewogenheid Gods in Christus voor zo'n arme, ellendige en verdoemelijke zondaar op het vlakke des veld, geliefde, de bewogenheid Gods, God in zichzelf bewogen. En daarom uit zichzelf schenkende, die mirre, Christus, balsemt en heelt alleen de ziel. Want als hij komt, de Zoon van Gods liefde, neemt hij alles mee, ook dat bloed van de gerechtigheid die heeft aangebracht door zelf de toren van God te dragen. Dat wordt toegepast in het hart en daar ligt de vergeving der zonden. En die ziel die dat mag ontvangen, die kan niet anders dan of in het grote zwijgen van verwondering, of in dat grote spreken van aanbidding, beide de uitleving van wat God aan de ziel heeft gedaan. Ik kan dan niet anders dan met of zonder woorden dit uitzeggen. En dat is de wier ook, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De wier ook van de aanbidding van een zondaar die door God is opgezocht. Geliefde, en zo leert God zijn kinderen deze zaak. Dat honing geeft wat galba, wat meer en wat wier ook is. En dat wordt ook in het gebed door de levend gemaakte kerk beoefend. U zegt, ja, maar die hebben toch geen zorgen meer, dat is toch allemaal opgelost. In Christus opgelost. Ach, die krijgen zorgen die ze voorheen niet hadden. En die gaan zonden doen die ze voorheen niet kenden en ook niet konden doen. Een voorbeeld. Van zorgen. Ah ja, vroeger ook wel zorgen over je kinderen natuurlijk. Maar ja, die moesten goed terechtkomen in de wereld. Dat was je grootste zorg. Nou komt er een andere zorg. O God, mijn kinderen. Zou die ook willen bekeren? Dan krijg je steeds meer zorg. Op een ogenblik mag je al je medereizigers wel eens zien in het licht van de eeuwigheid. Dan een zucht. Of ze nog bekeerd mogen worden. Zorgen. Die je voorheen niet had. En nog zoveel meer. Een zonde, zegt u. Wat Petrus kon, dat kon Judas niet. Petrus kon zijn meester verloochenen, dat kon Judas niet, want die heeft hem nooit gekend. En als dat beleefd wordt, geliefde, dan komt dat in het gebed terug. Weet u welk gebed, Heere, bekeer me? Zo zal ik bekeerd zijn. Dat wordt nou in de gebeden beoefend, maar ook dit, als dan de Heer er weer eens terug mag komen. Alles toegesloten geweest, buiten hoop en hij komt weer terug. Ja, dan stroomt hij meer als nooit tevoren. Dan vloeit, met eerbied gesproken, Christus bij vernieuwing in de ziel. En dan gaat er nog wat vloeien. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw Heer, gelijk een bron zich uitstort op de veld. Nog dieper dan ooit tevoren komt dan de wier ook van de aanbidding los. En zo, in steeds diepere mate, leert God zijn kerk bidden deze zaak. Ook in het reukoffer voor je gesteld. We staan kort stil bij de samenstelling van dat reukwerk. Daarmee vergeleken het gebed, geliefde. Maar er moet nog meer gebeuren. We hebben heel kort iets gezegd over die vier delen van dat reukwerk. En dan houd het maar. Meer en weer ook galban onige. Zorgen, zonde, liefde, lof. Nou versta ik er iets van, u ook. Ik zal liefde en lof ten offer mengen. Psalm 16. Waar het volk vergaderd is. Er moet dan wat gebeuren. Vier ingrediënten, zal ik het zo zeggen. En die worden nu vervolgens, die vier, ik heb ze u voorgesteld, in een vijzel gedaan. Een cilinder. En dan met een stamper fijn gestoten. Dus dat reukwerk moet fijn gestoten worden. Verkruimeld worden, geliefde, dat ziet op het hart, dat verbroken moet worden onder de hamerslagen van de wet, onder de aanklacht van de wet. Een hart gebroken, vermorzeld, en uit een verbroken en een verslagen hart klinkt de schreeuw op van de tollenaar: o God, wees mij de zondaar verzoend. Eerst moet het hart bewerkt worden. onder de hamer, onder de wet gebracht worden, verbroken, verbrijzeld. En dan komt er plaats voor een schreeuw en zucht. Zo bereidt God plaats voor zijn Christus. In een gebroken hart zal hij binnenkomen. Geliefde, die cilinder, de vijzel, waarin dus dat reukwerk wordt fijn gestoten, heeft ook heel veel te zeggen voor dat ware gebedsleven uit een gebroken hart opkomend. Voorts moet bij het zo samengestelde en nu ook gestoten reukwerk nog één ingrediënt worden toegevoegd, namelijk zout. Alle offers van zout voorzien. Wat is de functie van zout? Wel, bederfwerend middel is zout. Bederfwerend. Maar wat is dan het bederf dat het gebed bedreigt? O, zoveel, zoveel. Geliefde, daar zie ik een kind van God. Hij mag eens van de hemel verwaardigd worden om zijn knieën te buigen. Om zijn hart eens uit te storten. En dan gaat net op dat ogenblik, gaat de klink van de deur naar beneden. Komt er iemand binnen. Een mens die zich afzondert op een plaats waar hij zeker weet dat niemand zal komen, krijgt dan niet bezoek van buiten, maar van binnen. En dan klinkt het vrome, hè? Vrome, om je zo af te zonderen. Van alle kanten ongewenst bezoek, om dat gebed maar te verhinderen en te verstoren, geliefde. En er is nog zoveel meer. Maar wat is dan het bederverende geestelijk overgebracht? Wat is dan het zout in het gebedsleven? Ja, mag ik een aantal zaken noemen? We lezen nog wel eens. Maar ja, dat is het euvel van onze tijd. We lezen het allemaal nog wel, hè? Maar de praktijk voor onszelf. Dat voorheen kinderen Gods, voordat ze hun knieën bogen, wel eens een stukje uit Gods woord lazen. Dat zou nou een voorbereiding kunnen zijn op het gebed. Anderen zingen een passende psalm als een voorbereiding op het gebed. Of als derde, wat ik u zo even noemde, zoeken een plaats van afzondering. Allemaal vormen. Het is heel middelijk gesproken vanmiddag om dat bederf te weren van het gebed. Het zout, geliefde, dat er ook bijgevoegd moet worden. En ik zie daar Christus. Gij bad op een hoge berg. O, zo hoog kan het niet komen. Christus wel. Maar het betekent vanmiddag de afzondering. Waar hij zocht het aangezicht zijns vaders. Om de nood uit te zeggen. Het zout dat toegevoegd moet worden, geliefde. En dan, wat is dat wezenlijk? Wordt het zo samengesteld, gestoten en van zout voorziene reukwerk gelegd op het altaar? Nee. Letten we nu op de toebrenging van het reukwerk. Nee. Ik ga met u letten op de priester die het reukwerk moet brengen. Hij gaat niet naar het heilige. Hij gaat eerst naar buiten. Ja, eerst buiten. Het gaat altijd van buiten naar binnen. Gaat hij eerst naar buiten, daar naar dat grote brandofferaltaar. En daar neemt die priester wat vuur af van het altaar en gaat met dat vuur naar binnen om dat vuur met dat reukwerk op het altaar te leggen en zo dat reukwerk te ontsteken voor Gods aangezicht. Hoort u dat? Eerst naar buiten. Eerst bij het brandofferaltaar dat heen wijst naar Golgotha, naar de dienst der verzoening, waar het lam geslacht is voor Gods kerk. En alleen die met God verzoend is, die kan dat waarachtig gebed bidden. U zegt, o, u wil dat ik het anders zeg. Eerst buiten. Eerst dat andere altaar leren kennen. Brandofferaltaar. Een lam hebben ontvangen. Heeft u een lam ontvangen? Voor uw geslacht. Voor u verteerd en daarin Gods toorn. Voor u geblust. Zo persoonlijk. Een lam geschonken. Dat is nodig en wie dat maar weet. Door de vlammen van de hel gevoerd. Dat het uur der liefde waarin hij dat lam persoonlijk heeft ontvangen. Die mag met het vuur, dat is het beeld van de Heilige Geest. Want wie Christus niet heeft, die komt hem de Geest niet toe. Mag met dat vuur nu naar binnen om in die weg de gebeden op te zenden tot God. Dat is met een kinderlijk recht. Een verworven recht. Op een duur betaalde gebedsgrond. Zijn gebed bidden. Zijn offer brengen. Verstaat u dat? U zegt ja, maar dan mogen alleen Gods kinderen. Mogen? Nee, kunnen alleen Gods kinderen bidden. Met een kinderlijk recht. En dan moet de Geest in meekomen. U bedoelt, oh, maar dan hoeft een onbekeerd mens helemaal niet te bidden. Luister eens. We houden ons aan de geopenbaarde waarheid. Die bidden met een onvergund recht. Maar de eis van God dat hij gekend zal worden in al uw wegen. En daarom, geliefde, dat is het antwoord op uw vraag. Hoeft een onbekeerd mens dan niet te bidden? Hij kan het niet, maar hij mag het niet kunnen laten. En het is een eis en ik kijk met u naar een vreselijk mens. U zegt, dat zal ik zelf zijn, dat klopt. Simon de Tovenaar. Wat is dat voor mens? Nou, als de mens die de Heilige Geest wil kopen. Zit in ons allemaal. Kooplui. En u weet wat er dan gebeurt. Dan wordt hij bestraft door Petrus. Zijn die er nog niet durven te bestraffen. Met een heilige toren vervuld. En wat zegt dan Petrus? Uw geld gaat met u ten verderven. Zo. Dan wordt die man bang. En dan zegt Petrus niet, nee, oh, je gaat toch naar de hel. Hij zegt, nee, Simon, nou bid dan maar. Misschien, dat is eerlijk, hè. Misschien dat God het je vergeeft, man. Probeer het maar. Ik denk aan de koning van Nineveh. Daar is het nood geworden. Hoe ver het gekomen is, dat weet ik niet. Hoef ik ook niet te weten. Het gaat om mezelf. Jona heeft gesproken nog 40 dagen in Nineveh zal worden omgekeerd. En dan gaat die koning, gaat die zakkenaars, gaat hij bidden met het volk. Iedereen doet mee. En wat zegt hij? De Heere mocht zich wenden. Nou, zo moet je maar bidden. En bidden zult. Er is één volk. En de goddelijke rechten en de goddelijke toegang heeft verworven. Door Christus. En met dat vuur. Dat is eerst de rechtvaardigmaking en dan de heiliging. Want in dat stuk staan de gebeden, geliefde. Dat weten we ook al niet meer. In dat stuk staan de gebeden. Het derde stuk. Zo gaat de priester dus van buiten naar binnen met vuur. En dan komt hij bij dat altaar. Dat vuur. Dat vuur van dat brandofferaltaar. Geen vreemd vuur. Dat is ook gebeurd, hè. Dat weet u wel. U weet ook wat er toen gebeurd is. Toen is de toren van God uit de hemel in die zonen ingeslagen, geliefde. Letterlijk ingeslagen. Nadab, Abihu, Aarons zonen gedood door een vergramd God. Want ze kwamen met vreemd vuur. Dat vreemde vuur. Oh, er is bij ons zoveel vreemd vuur van de verwachtingsloosheid. En van het gewoonte bidden. En het gedachteloze bidden. En nog zoveel bidden. U zegt, ik zou niet meer durven bidden. Ach, dat moest je nou inderdaad eens niet meer durven. Zoals die oude Romeinse liturgie, mag ik dat eens zeggen tegen u? U zegt, er heb ik niet zoveel verwachting van die Romeinse liturgie. Nee, dat zou waar zijn. Maar een mens kan overal van leren, hoor. Weet je hoe daar werd en nog wordt gebeden? Dan zegt die priester, audemus dicere. Dat wil zeggen, laten wij het wagen om te bidden. Nou laat ik het verder liggen hoe die man dat zegt. Maar ik wou dat ik er iets van had. Ik wou dat ik er iets van had. Van dat, oh dat wagen. Want daar is nog enigszins, zij het dan in deze vorm waarschijnlijk gestold. Maar dan besef wat het is om te bidden. Weten we dat nog wel? Wat het is om te bidden. Goed. Ik hoop er straks nog op terug te komen. Maar met dat vuur van dat brandofferaltaar daarbinnen. En dan gelegd op het altaar. En geliefde, dat is een aangelegen zaak hoor. Op het altaar. Ik denk dat de meeste gebeden vanaf de grond komen. U zegt, ja, maar dat is toch ook wat? Op de grond in de verbrokenheid. Als een... Nee, nee vrienden. Eerlijk zijn. Dat reukwerk hoort op een altaar. En wat is dan dat altaar, geliefde? Dat is de naam van Christus. Al wat gij bidt in mijn naam zal u geschieden. En buiten Christus kan God in beginsel niet verhoren. En daarom kan er geen gebed zijn. Zonder deze grond om Christus wil. Goed onderscheiden hoor. Je kunt het duizendmaal zeggen en nooit hebben gekend. Ik heb het misschien niet altijd gezegd zoals die tollenaar. O God. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het niet altijd in de zeggenswoorden is gelegen. Of die grond er is of niet. Maar in de beleving. Dat we de kennis aan hebben dat hij de grond is. En dat is dat zijn naam alleen voor God de Vader de reden kan vormen. Om dat gebed te verhoren. Dan moet mijn naam er tussenuit vallen. Mijn naam de dokter. Dat is een stuk. Om die naam van Christus over te houden. Om op dat altaar te offeren. Geliefde. Niet op het altaar van mijn vroomheid. En van mijn gewilligheid. Oh, daar heb ik een opening voor, zeg ik. Omdat ik opening krijg, kan ik dan bidden. Ja, dan kan ik misschien wel bidden in de zin van de oefening zelf. Maar de grond niet. Die ligt in de naam van Christus. Dat is het altaar. En niks anders. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Een gemeente, waar vindt dat gebed plaats? Ik zie nog één keer met u de priester naar binnen gaan. Vuur. Reukwerk op het altaar gelegd en het kringelt zo als een lieflijke reuk omhoog voor het aangezicht des Heren. Waar vroegen? Voor dat gordijn dat daar hangt. Dat het heilige der heiligen afzondert van het heilige waar de priester staat. En daar voor het voorhangsel wordt het reukwerk gebracht. Mijn been. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Voor dat voorhangsel. Daarachter God tronend en wonend. Als een Christus verzoend God met zijn volk. Voor het aangezicht des Heren. Dus, en dat geeft de huiver die ik u zo even heb genoemd. Om het te wagen voor een heilige God, geliefde te bidden. Voor een heilige God die buiten Christus is, verterend vuur. Oh, dat geeft dat beducht zijn, dat niet kunnen bidden. Maar er is een volk dat kan niet bidden en dat kan het ook niet laten. Maar wel in het besef voor een heilig aangezicht van God te staan, geliefde. En weet u, dat geeft de huiver, maar dat geeft ook de grond. Want juist omdat voor de kerk hoor, God verzoend is. De wet onder het bloed gebracht. God bevredigd. Wij God verlaten, onze rug zijn aangezicht toegekeerd. Maar hij in Christus het aangezicht over zijn volk verheven. Daarom kan het nog. Voor het aangezicht van God, maar dan wel met deze bede. Waartoe David zichzelf opwekt. daartoe van God vermaand. Wat we zingen met het feite van 27. Over de ernst waarmee dan zulk bidden geschiet. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entweeg. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde van 27. Geliefde, geen vreemd vuur, ook niet nagemaakt, reukwerk, ik wil daar verder niet over uitweiden, maar dat weet ieder mens, je kunt alles ook namaken, surrogaat, het nabijkomende, een gruwel voor God, geliefde. Ook gestolen reukwerk zal er u niet brengen. Maar weet u, voordat we af gaan sluiten, niet nagemaakt, geen vreemd vuur, nog zoveel meer, maar ook dit. Waar brengt de priester het? Dat is een vreemde vraag misschien, maar als die man nou zo zeggen, die priester, ach, het komt allemaal wat moeilijk uit vanmiddag, als ik dat offertje nou eens thuis breng, dezelfde ingrediënt. Ik neem wat vuur mee ook van. Hè? Toen maar, nee. daar. Er is al iets van gezegd, maar bedenk ook dit. Dat wil zeggen in de dienst des Heren, in de tempel, uiteindelijk om God daarin te bedoelen. En geliefde, dat is het ware gebed. Waarin de zondaar zich nu mag neerleggen. Dan heeft hij alles gevraagd, ja hoor. En klaag het maar uit. En zegt David toch ook, stort u ieder hart uit voor zijn aangezicht. En hij kermt het zelf ook uit. Mij is zeer bange. Hij roept het, bent u mij vergeten, Heer. Maar door al die worstelingen heen en die verzuchtingen toch op die plek te mogen komen, kijk. En daar gaat het nou kringelen. Daar gaat nou een lieflijke reuk worden voor God. Als nou die bidden mag eindigen in dat oprechte. In dat waarlijk oprechte van die boezemklacht. En maar niet, oh het is zo eenvoudig zeg maar, om daar nou je hart in mee te krijgen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En gaat u dan andere wegen, dan is het goed, want u bent God. En God is goed. Dat heeft de kerk op het plekje geleerd waar ze zichzelf te veroveren kreeg. En dan al bij vernieuwing te mogen beoefenen. Uw wil geschieden, daar wordt God. Dan valt er mensen met alles buiten. Geliefde, dat is nou dat achteraan komt. Waar de kerk in geoefend wordt. Dat is de eer van God. Niet mijn naam, maar uw naam zij eer en heerlijkheid toegebracht. Uw wil zij gedaan. Tot zijn eer. Dus priester, niet mee naar huis, niet voor eigen gebruik. En ik bid altijd op mezelf aan. En dat nou te mogen leren, niets meer. Door die geestelijke uitbranding. Door die biddende hoge priester. Door die geest die zucht in ons. Met onuitsprekelijke zuchting kan alleen zo'n gebed gebeden worden. Waar David om vraagt. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Door hem. Het is middag. 3 uur. Die zijn offer brengt aan het vloekhouden des kruises. En daarmee alle reukoffers van de oud-testamentische eredienst overbodig maakt. Krachteloos maakt. Want nu vervult in hem 3 uur in de middag het avondoffer van Christus. Hij die al mijn onige op zich genomen heeft. Al mijn zorg in alles verzocht geworden. Die het bittere van de galban heeft gesmaakt. Die voor de kerk de bodem heeft bereikt. En toen hij eruit riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar aan dat kruis is de mirre bereid. Waarmee alleen een verslagen zondaar op het hoogst kan worden vertroost. En hij, de borg van de kerk, heeft de wierook geofferd toen zijn lippen stamelden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaf zich over in de handen des vaders. Heeft hij de vader in geëerd. Wierook, ontvang mijn geest. En zo alleen mag er nog een volk zijn, ook in deze donkere tijd, dat kan bidden, mag bidden en zal bidden. Want op de jongste dag zal het reukwerk opkringelen voor Gods heilige aangezicht. En weet u wat nou zo groot zou zijn? Als ook hier in Vriezenveen vandaag nog zulk reukwerk zou mogen worden gevonden als vanavond een kind voor het bed op de knietjes ligt. En misschien niet alles begrepen heeft, maar dat hoeft ook niet. Maar één ding wel, onbekeerd, o God, onbekeerd. En daar verbroken voor het bedje. Zou dat reukwerk kunnen worden. Waarvan God vanavond zegt. Met voorbijgaan aan al onze fraaie zinnen. Daar heb ik een welbaar. In het gebed van zo'n kind. Wilt u mij bekeren? Heer, een nieuw hart. Ook in mij schenken. Want ik ben zo ongelukkig. Buiten u. Zou dat niet reukwerk kunnen wachten? Dat straks eeuwig zal kringelen voor Gods aangezicht. Geliefd in deze donkere tijd. Waar de nood hoog oprijst voor de kerk. De uren die nog komen van de laatste dag. Want daarin spoeden wij ons naartoe. Mag nog dit gebed er zijn. In de wegstervende wereld. Nog dat reukwerk gevonden werd. Van de gebeden der heiligen. En dan mag het wel eens gebeuren. Dat een die werkelijk heeft mogen bidden. Zijn gebed was naocht. En zijn gebed besluit met de zucht, Heren. Waar mijn gebed, mag ik wel eens geloven, nu is gekomen, mag ik daar ook zijn. Mag ik er zijn waar de gebeden van uw kerk door u worden ontvangen. Dan wens een bidder wel eens zijn gebed te volgen. En eens zal dat ook gebeuren. Als God zijn kerk thuis haalt, dan zullen ze daar liggen. Voor God. In aanbidding. Nee, dan geen galbal meer. Geen onig. Dan wierook. Alleen wierook. Zonder tranen. Amen. Laten we samen trachten te eindigen. Ja, dan kan het ook niet anders. Wie er ook zonder tranen, want alle tranen zijn dan uitgewist door u, o God. Bij de ogen van hen die hier bidden hebben geleerd en kermen van u. Zou u ons willen verwachten, ook voorwerp van die bemoeienissen des geestes te mogen worden. Te mogen zijn en te mogen blijven. Bidden leren. Voor een mens die het zelf niet kan. Dat het ook ons mag gebeuren wat Paulus is gebeurd. Zie, hij bidt. Daar wist u overhoogde Christus van. En zegt u dat nou ook van ons hier. Zie dat kind bidt. Daar ligt een man. Die kan het ook al niet meer. Want dat is toch het ware gebed het nou niet meer te kunnen. Maar dan bidt die geest. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Heren, dan zucht alles. En dan plant die zucht zich voort tot in uw vaderhart. En u antwoordt, zal ik dan niet horen, als die uitverkorene dag en nacht tot mij roepen, ik zal ze recht doen, ik zal ze horen. Heere, geef ons hier ook nog dat gebed, als een vrijgift uit uw welbehagen. Gedenk ons bij het binnengaan van een nieuwe werkweek. Mag het nog zijn wat we ook vanmorgen hebben geleerd. En zich uitstrekken. Dat het ene, dat dat het onderwijs mag zijn dat bijblijft. Ik ga God ontmoeten. Er is een haast en spoeden dan geboden om met u verzoend te worden. Om dan in die strijd te worden gebracht. Om dan die wedloop te mogen lopen. En eens door uw genade die kroon te mogen ontvangen. Dan de vinger omhoog, dan de wierook door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hoor ons nog in de vergeving van onze zonden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Eindigen wij met de 84ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalige woord van Sion haast voor God verschijnen. 3 en 4 van psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.